Goedemiddag ondertussen. Ja, dat komt goed binnen, hè? Ontzettend leuk om weer bij jullie te zijn en ik vind het ook een voorrecht om te mogen spreken over zo'n mooi jaarthema, over het getuigen zijn over Jezus. En ik geef twee preken daarvoor. De eerste keer, ik meen dat het januari 2015 was, dat ik voor de allereerste keer hier bij jullie was. Toen heb ik gesproken over investeren in eeuwigheid. Misschien weet je het nog dat we hier een touw hebben uitgerold. En dat we toen met elkaar beseften dat het echt gaat om eeuwige levens die mensen hebben. En vandaag wil ik eigenlijk heel praktisch met jullie kijken. Hoe kunnen we dat nou ook op wat voor manier ook uitdragen in onze omgeving? Maar ik wil eerst starten vanmiddag met een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft er vroeger wel eens Popeye gekeken? Bijna iedereen. De rest kijkt nog steeds? Nee? Oké, dat nog gezien. Altijd wonderlijk, hè? Popeye die is ontzettend gek op zijn vriendinnetje Olijfje. En dat is al een wonder op zich. Want je ziet in elke clip, die videoclip, zo'n filmpje. Dan zie je dat Olijfje, ik kan het niet mooier formuleren, maar zo lelijk is. Dat zelfs de honden die blaffen naar Olijfje. En steeds wordt Olijfje dan ook weer gepest in elke aflevering. En dan heeft die Brutus, die haalt ze weer op haar hals. Die wil haar pesten, die wil haar gijzelen. En dan overkomt alleen maar ellende. En iedere keer in zo'n aflevering, misschien weet je dat nog wel het beste van Popeye. Dan zegt hij met zijn beste stelencode Engels, als hij er echt genoeg van heeft. Weet je nog, dan zegt hij, I can't stand this no more. En zegt hij, nu is het genoeg en er moet iets gaan veranderen. En wat doet Popeye dan? Hij opent zo'n blikje spinazie. Dan krijgt hij allemaal van die biceps waarbij mannen allemaal stikjaloers op zijn. En goed in proporties allemaal. En dan ontvangt hij bovennatuurlijke kracht. En dan zet hij alles op alles om Olijfje weer te redden. Hij komt in actie. Popeye is op zo'n moment niet te stoppen. En een mooie vind ik, Popeye die neemt dus ook zijn verantwoordelijkheid. Hij ziet elke keer, ja ik weet ook het is geanceneerd natuurlijk, maar ik vind het mooi in het filmpje, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Loopt uit de klauwen, maar hij doet er wat aan. En Popeye die doet het iets vanuit zijn hart. En ik zal niet te veel Grieks en Hebreeuwse termen gaan erin mikken vandaag, maar lef met een V, dat is ook Hebreeuws voor hart. En als we nadenken over leven met lef, dan wil ik ook graag dat je die twee begrippen ook in je achterhoofd houdt. Aan de ene kant de moed natuurlijk om iets te doen. Maar aan de andere kant ook dat je daar hart voor hebt. Dat je als het ware net zoals Popeye zegt, I can't stand this no more. Want ik ben ervan overtuigd dat jullie heel bewust dit jaarthema hebben uitgekozen om te getuigen hier in Roermond en omgeving. En dan denk ik, dan ben ik er ook van overtuigd dat de mensen in Roermond, het werd al net heel mooi voor gebeden tijdens het open gebed, dat de mensen in Roermond het zo ontzettend nodig hebben dat jullie, dat wij ook zo'n Popeye moment als christenen gaan krijgen. Dat we zeggen van dit gaat zo de mist in en we zijn zo verontwaardigd en we zijn zo bezorgd om mensen. We kunnen hier niet meer blijven zitten, we moeten in actie komen. Want we hebben de vorige keer al gezien, mocht je nog herinneren, er staan eeuwige levens voor Jezus hier in jullie eigen omgeving. Die staan op het spel. Ik wil vanmiddag met je kijken naar een Popeye moment van Paulus. Ik weet niet of Paulus het zelf zo van formuleren, maar ik voel me zo vrij. En ik wil je meenemen vanmiddag naar Handelingen hoofdstuk 17 vers 16. Je kan het ook dadelijk meelezen op het scherm, wil je liever in je eigen Bijbel opzoeken. Ook prima. Er staat, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, dat is op Silas en Timotheus, raakt hij hevig verontwaardigd, dat is het Popeye moment, bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op een marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus, dat is een berg, en ze zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. En dan schampert Lucas, de auteur van Handelingen, alle Atheners en de vreemdelingen die hier wonen, hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. En Paulus die richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Nou, wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich gewoon niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf van iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen. Het werk van de ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van de opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden: daarover moet u ons de andere keer nog maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Tot zover de geschiedenis. Ik zal nooit vergeten toen ik heb op allerlei plekken gewoond. De vorige keer toen ik hier was, kwam ik uit Os, nu uit Amsterdam. Maar ik heb ook nog in Duiven gewoond. En Duiven ligt vlakbij Arnhem. En ik was daar lid van een baptistengemeente. En om het nog makkelijker te maken, ik zat toen op kamers in Renen. En op kamers in Renen ging op een gegeven moment de telefoon bij mij. En ik nam de telefoon van de haak. Dat was nog echt zo'n oldschool telefoon uit die vervlogen tijden. En toen ik de stem hoorde van degene die mij opbelde, toen dacht ik, oh nee. Niet zo netjes misschien, maar ik dacht, het zal toch niet, want het was de vrouw van de evangelisatiecommissie uit de gemeente uit Duiven. En ik voelde de bui al hangen en ik studeerde dus toen net theologie. En ze legde een plan voor. Ze zei: Joël, we willen in Duiven, we willen gaan evangeliseren op Hemelvaartsdag. En we willen dan mensen gaan vragen van: joh, wat betekent Hemelvaartsdag voor jou? En aan de hand van die vraag, dan willen we de mensen ook het evangelie uitleggen. Nou, dat werd al een beetje warmer en ik dacht, nou, daar komt hij. En natuurlijk, ze vroeg: Joël, jij studeert theologie, wil je ook meedoen? En dan was ik wel zover al onderweg met de Heer, dat ik dacht, een smoesje verzinnen is niet echt christelijk. Dus ik dacht, nou, dat is geen optie. Dus ik kon niks anders doen dan zeggen, ja, ik ga mee evangeliseren. En zo gingen we in Duiven, in het centrum, gingen we evangeliseren. We deden dat in tweetallen. Ik werd gekoppeld aan de oudste van de gemeente. En ik weet nog ontzettend goed, ik voel het nu haast bijna, dat ik aan de eerste persoon die langs kwam, ik vroeg: meneer, mag ik u wat vragen? Nou, hij leek er niet heel veel trek in te hebben, maar mocht op zich wel. En ik vroeg aan die man van: wat betekent Hemelvaartsdag voor u? En hij zei: wat gaat jou dan nou weer aan? En ik weet nog zo dat ik dacht, ja, wat gaat me dat dan eigenlijk aan? Het is ook raar om dat zo vanuit het niets aan iemand te vragen. En nou, je kunt je voorstellen, het was niet echt een hele succesvolle evangelisatiecampagne wat mij betreft. En ik merkte dat die oudste die met mij mee was, die zat ook niet echt lekker in zijn vel. Want stom toevallig, hij kreeg het op zijn hart na een uur om mij te gaan trakteren bij de Multivlaar. Dus ik dacht dat het dan niet helemaal zijn ding was. En toch Toch was er een andere persoon, ik vond het zo tof om te zien, die ging als een trein. De ene de ander die sprak hij aan vanuit het niets en het was helemaal zijn ding. En hij had ontzettend goede gesprekken met mensen in het centrum van Duiven voor de allereerste keer, waar mensen vaak echt tot een diep gesprek kwamen over Jezus. En dat moment blijf ik altijd herinneren, omdat het me er zo bij heeft bepaald van het gaat er niet alleen maar om dat we ons enorm inzetten voor de boodschap van het evangelie, om dat uit te dragen. Maar het is net zo belangrijk hoe we die inzet ook met elkaar vormgeven. Want het is ontzettend belangrijk dat de inzet die we hebben voor Jezus, dat die uiteindelijk ook vrucht gaat opleveren. Een van mijn favoriete teksten, die als je bij mij de studeerkamer binnen zou stappen, wij wonen nu net in Amsterdam, ik moet hem daar nog even neerhangen. Maar een van mijn meest favoriete teksten van Paulus, je mag hem wel laten zien, dat is 1 Korinthe 15 vanaf vers 58. En even ter inleiding, Paulus die gedroeg zich ook echt naar deze tekst. Je moet je voorstellen, Paulus had stokslagen ontvangen, had processen aan zijn broek, omdat hij Jezus verkondigde. Maar hij zegt, dit is eigenlijk het mission statement van mijn leven. Dit is wat de echte doet in mijn leven. En ik heb dit ook mijn mission statement gemaakt. Hij zegt het volgende. Hij zegt, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Dus Paulus die doet hier door de Heilige Geest zo'n ontzettend mooie belofte aan jou en aan mij. En aan jullie in Roermond. En Jezus die zegt, nou als jullie hier in Roermond er voor de volle 100% voor gaan. Dan kan het niet anders dan dat God enorme vrucht ook zal geven. Maar dat leren we uit Handelingen 17. Het is wel belangrijk hoe we daarvoor gaan. Ik neem je mee naar Athene, waar Paulus rondloopt. En je moet je voorstellen, Athene was een ontzettend prestigieuze stad in die tijd. Ze hadden hele bekende sculpturen, ze hadden een hele bloeiende en boeiende cultuur, de literatuur. Misschien moest je het ooit eens leren op de middelbare school. Athene, dat was de stad van Socrates en van Plato. En eigenlijk kan je zeggen, Athene in die tijd was de place to be. Het was de crème de la crème. Beetje het Roermond van Limburg, zeg maar. Kunnen we een beetje zeggen, toch? En in die toffe stad, daar loopt Paulus dus. En dan ziet hij allerlei goden, dan ziet hij om zich heen. En voor alles hebben ze wel een god bedacht. Hè? Voor de oorlog, voor de justitie, voor de landbouw. Je kan het zo gek niet bedenken. Voor alles hebben ze een god. En dat was niet alleen maar een kermis, zeg maar. Een toeristische attractie, wat het ook was. Maar je moet je voorstellen, daar gebeurden ook hele funzige dingen. Er waren orgies, er waren tempelprostitutie. En om even dichtbij te brengen, het was een ontzettend occult probleem wat daar was in die stad in Athene. En als je dat beeld voor je hebt van Athene, dan kun je wel voorstellen dat dan echt een enorme verontwaardiging ontstaat bij Paulus. En dan heeft Paulus echt dat pop-up moment dat hij zegt, ja, dit kan toch niet waar zijn? Er zijn die christenen in deze stad. Het kan toch niet waar zijn dat Athene hier zo aan toe is. En weet je, soms hebben wij dat ook als christenen. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus, die zegt niet, het kan niet waar zijn uit een soort verbittering. Hè, dat hij zegt, nou ik ben heilig zuiver en zij zijn slecht. En Paulus die is ook niet ontmoedigd dat hij denkt van, nou heer, ik ga maar door naar een andere plaats. Want dit gaat het never nooit worden. Maar Paulus, hij zal het in het Aramees hebben gezegd, of misschien wel in het Grieks. Hij zegt, I can't stand this no more. Dit kan toch niet waar zijn? We moeten hier wat aan doen, want het kan niet bestaan dat Jezus leeft en deze stad er op zo'n manier aan toe is. En het mooie is wat Paulus dan doet. Het staat hier niet voor niets in Gods woord. Hij gaat eerst naar de synagoge. En wij zitten hier zondagmiddag ook bij elkaar. Het is goed om eerst op te laden voordat je erop uitgaat. Maar daarna, als hij opgeladen is, dan gaat Paulus naar Marktplein. Hij gaat naar de Areopagus, naar die bijzondere berg. En dan gaat hij daar dagelijks in debat met mensen, waarvan Lucas zo een beetje cynisch zegt, ach, die mensen die hebben niks anders te doen dan de hele dag alleen maar debatteren over de meest nieuwe filosofische ideeën. En aan die ene, een beetje cynische zin van Lucas, dan zie je ook van iedereen in Athene, die mensen zijn zo ontzettend op zoek. Ze zijn aan het filosoferen, aan het debatteren. Ze zijn zo ontzettend aan het zoeken. En nu ken ik Roermond niet zo heel goed. Ik heb wel 8 jaar in Os mogen werken, toch ook wel zuidelijk. Maar ik neem aan dat het wel herkenbaar is, toch? Dat de mensen zijn hier op zoek, neem ik aan, in Roermond, toch? Ik denk dat jullie hier ook foldertjes met de aura's en de chakra's die je om de oren vliegen krijgen. Al in de bus en magnetiseur die en die. En dan kun je zeggen van, oh, dat is allemaal occult. En nou, die mening ben ik wel wat toegedaan. Maar hoe je het ook mag benaderen, dat je ziet, er is blijkbaar een enorme honger. En weet je, dat vind ik ontzettend mooi om te zien. Er hebben mensen honger, mensen zien, er is meer in het leven tussen hemel en aarde. En ze zijn aan het zoeken. Nou, Paulus die heeft ook die instelling. Hij ziet mensen die zijn zo ontzettend aan het zoeken. En ik vind wat Paulus dan doet, ik vind het zo ontzettend geniaal. Paulus die loopt daar door Athene, ziet al die afgodenbeelden. En dan ziet hij nog een beeldje. En daar hangt een kaartje of een plakkaatje onder. Daarop staat voor de onbekende God. Die mensen hadden voor alles hadden ze een God. Maar ze dachten, misschien zijn we er toch eentje vergeten. Laten we nog een beeldje neerzetten voor de onbekende God. Dan zijn we toch compleet met z'n allen. En Paulus, die is dan letterlijk voor de duivel niet bang. Hij is ook niet bang van als hij naar dat afgodsbeeld gaat van waar, dadelijk word ik occult belast of zo. Want hij weet wie hij is in Jezus, dat hij meer dan een overwinnaar is. En Paulus doet het zo mooi. Paulus zegt, we gaan dit omdraaien. Zelfs dat occulte afgodsbeeld van die Atheners moet in dienst komen te staan van die grote almachtige God die ik verkondig. En dat is zo mooi, dus Paulus die pakt niet zijn evangelische sloophamer, hè, om een beeld aan God te slaan. Dat kunnen ze soms heel makkelijk doen, hè, dan schuiven we direct weg en weg ermee. Maar in de naam van Jezus doet Paulus iets veel moedigers dan zomaar de sloophamer letterlijk of figuurlijk pakken en op mensen inslaan en zeggen, joh, dit deugt niet. Paulus die doet echt iets met lef. Paulus die heeft de moed, maar hij doet ook echt iets met lef, met een vee. Hij doet hier iets met zijn hart. Want hij ziet die Athene zoeken en hij zegt, ik wil jullie zo super graag. Ik wil je ontzettend graag vertellen wie die God is waar jullie naar zoeken. Wie die nou echt werkelijk is. En weet je, dat vind ik zo'n heilig moment eigenlijk, te midden van al die onheilige beelden. Dat mensen die zien het hart van God door wat Paulus uitlegt aan de hand van dat occulte beeld. En mensen die zien ook het hart van Paulus. Want Paulus die doet het niet drammerig. Hij dringt zich niet op. Hij doet het niet pusherig. Maar op een hele liefdevolle, maar ook duidelijke manier. Dan legt Paulus uit wie Jezus nou echt is. Heel mooi. Als ik dit zo lees met jullie, dan kan ik ook nooit dit lezen zonder terug te denken aan mijn eerste week als voorganger in Os. Nou, ruim 8 jaar geleden. En Marjoke, mijn vrouw en ik, we werden ingezegend. En daar was zo'n zoeker, die was op de een of andere manier verzeld geraakt in de inzegeningsdienst. Ik weet niet meer hoe. En zij wilde meer weten over het christelijk geloof. Dus ik sprak af, we hadden nog geen Alpha-cursus toen nog. En ik sprak af, nou ik kom een aantal woensdagen, het zijn er een stuk of 10 geweest, woensdagochtend, dan kom ik bij je, nou jij schrijft al je vragen op en ik probeer ze zo goed en zo kwaad als het kan met je door te nemen. En ik kwam daar aanrijden bij het huis van haar en ik werd dan meteen geïmponeerd, er hing een mega huge dromenvanger die hing voor het raam. En toen belde ik aan en de deur ging open, nou ik ging er net niet plat op mijn mond. De geur van de wierook, die kwam me tegemoet. Ontzettende geuren, vast allemaal heel bijzonder en zo, maar nou ja, het was best heavy, zullen we maar zeggen. Toen ging de deur open naar de woonkamer en daar stond een megabeeld van die man met die dikke buik. Boeddha. En nog allemaal andere kleine beeldjes, maar de Boeddha, dat was wel de meest opvallende. En ik voelde me zo gedrongen door de Heilige Geest van, Joël, deze vrouw die is aan het zoeken. En ik heb niks van dat alles gezegd. En week in, week uit, behandelden we haar vragen. En het was super cool. Op een gegeven moment, na een paar weken, toen kwam ik daar binnen. Zelfde geur, de dromen vangen, de woonkamer binnen. En op die grote, dikke Boeddha, er was een bijbeltekst geplakt. Was voor haar nog helemaal niet de tegenspraak, maar ik zag wel, nou, de Heilige Geest die is wat aan het doen. Ze is enthousiast over de Heer aan het worden. En op een gegeven moment, ik denk dat het de 8e week was, toen kwam ik daar aan en er hing al geen dromen vangen. Ik denk, nou ja, De deur ging open. Het was een lucht die ik normaal vind. Boeddha-beeld was weg. Alle beeldjes waren weg. De New Age boeken was weg. En het was zo ontzettend mooi. Ze zei, nou, nu ik echt Jezus heb leren kennen. En we hadden ook een gebed voor overgave gebeden waarin ze haar leven gaf aan Jezus. Zij nu ik Jezus echt heb leren kennen. Ik wil geen surrogaat meer. Ik wil die troep niet meer. Ik heb het er maar uit gedaan. Ik kunt je voorstellen als je net 22 jaar bent, je eerste paar maanden als voorganger, dat het zo bemoedigend is. Als je ziet, het is de Heilige Geest die overtuigt de mensen. Je hoeft niet te pushen, je hoeft niet te drammen. De Heilige Geest die overtuigt mensen van wie Jezus is. En dat was voor mij zo mooi en een boost aan mijn bediening, dat ik mocht weten, ik mag me inzetten in het besef dat door de Heer, door de Heilige Geest, dat mijn inspanningen nooit te vergeefs zullen zijn. Paulus is zo aan de gang in Athene. En hij beleeft het echt zo. Er is maar alles aangelegen. Deze mensen, en laat me meteen de brug maken. Deze mensen hier in Roermond, die moeten gewoon zien hoe mooi en hoe bijzonder dat vaderhart van God is. En hij denkt, nou, daar ga ik alles inzetten. Hij sluit aan bij dat afgodsbeeld. En als ik dat zou doen als evangelisch voorganger, dan zou ik misschien met pek en veren weg worden gebonjourd. Maar Paulus, die heeft de lef om dat te doen. Paulus die sluit aan bij heidense dichters die helemaal niks christelijk in zich hadden. Hè. Hij citeert de dichters en die regels zijn in de Bijbel terechtgekomen. Ik heb hem even opgezocht trouwens voor de liefhebbertjes. Dat waren Epimenides en Aratus de dichters. En dan zie je ook Paulus, die heeft dat afgodsbeeld wat hij gebruikt, de heidense dichters. En hij spreekt ook een taal. Ga niet allemaal gezalfde termen gebruiken die niet-christenen helemaal geen snars van begrijpen. Maar hij spreekt heldere taal, want hij wil ze zo ontzettend graag, wil hij die mensen winnen. En weet je, dat is waar het om gaat. Je mag die tekst nog even laten zien uit Handelingen, wat we hebben gelezen. Dat is waar het om gaat. Er staat, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken, maar dat is stap 1, maar dat ze hem altastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Het is de bedoeling dat mensen God gaan vinden. Dat zoekers mensen Jezus gaan vinden, gaan volgen en verkondigen, zoals jullie missie terecht heet. Even een voorbeeldje om daar een brugje in te maken. Ik las een verhaaltje onlangs van iemand die was werkzaam. En die was werkzaam in een hele bijzondere business, de business van kattenvoerverkoop. Zijn er hier mensen die er ook in werken? Denk ik niet, hè? Nee, dat dacht ik. En hij was bezig om, hij ging op een gegeven moment op bezoek bij zijn verkoopteam die onder hem was. En hij zei, ik wil met jullie even de strategie en de missie en de visie doornemen om te kijken hoe het gaat met de business van de kattenvoerverkoop. En hij vroeg zijn verkopers, hij zei, we hebben laatst een nieuwe reclameslogan geïntroduceerd. Wat vinden jullie daarvan? En die verkopers waren ontzettend enthousiast. En ze zeiden van, nou baas, u heeft vast wel wat duiten ervoor moeten betalen. Want dit is geniaal, die nieuwe reclameslogan. En toen zei die verkoopmanager tegen zijn verkopers, en onze nieuwe verpakking. We hebben de hele huisstijl, die hebben we gerestyled. Allemaal mooie nieuwe verpakking van het kattenvoer. En wat vinden jullie daarvan? Nou, ze waren zonder de indruk, kosten nog moeite gespaard om door een ringetje halen. Fantastisch. En toen vroeg die verkoopmanager aan de verkopers, en hoe doet de verkoopafdeling, jullie afdeling, hoe doen jullie het? Nou, het waren wel bescheiden mensen, maar zeiden, ja, eigenlijk bekennen, we zijn wel goed. We doen het wel top. U heeft eigenlijk, het is niet goed om over jezelf te zeggen, maar u heeft de beste verkopers in huis gehaald. En toen vroeg die verkoopmanager aan zijn verkoopteam, maar hoe kan het dan zijn dat we op de 17e plaats staan op de plek van de kattenvoerbusiness? We hebben de beste slogan, we hebben de beste verpakkingen, beste verkopers. Hoe is het mogelijk? Je kunt je voorstellen, die verkopers waren helemaal beteuterd en het werd helemaal stil in het team. Totdat een van de verkopers zei, ja baas, het ligt aan die verdraaide katten. Ze weigeren ons spul te eten. We lachen erom. Maar weet je, soms, ik zou het evangelie nooit vergelijken met een product, het is een boodschap. Maar soms denk ik op die manier, dan denk ik, het evangelie is de meest levensveranderende boodschap die we kunnen brengen. Al die religies, ik ken geen religie, het is ook een relatie, die zoiets heeft als het christelijk geloof. En velen van jullie kunnen getuigen dat Jezus je heeft vrijgemaakt, je heeft genezen, je heeft gered. En als we zo'n mooie boodschap hebben, dan is mijn vraag, en dat is misschien een moeilijke vraag, maar die ik toch in ons midden neer wil leggen. Mocht het zo zijn, hè, gewoon in je persoonlijk leven, mocht het zo zijn dat die geweldige boodschap niet overkomt in jouw leven, mocht je daarmee worstelen, dan is mijn vraag, hebben we het lef? Hebben we het hart? Is ons hart echt zo bewogen met die ander en niet met onszelf? Dat we zeggen, nou dan durf ik ook naar mezelf te kijken. Als die boodschap niet overkomt, als mensen niet zien wie Jezus is in mijn leven, durf ik dan te reflecteren? Durf ik dan met Jezus naar mijn hart te gaan? En durf ik dan te kijken, waarom zien mensen die bewogenheid misschien niet in mijn hart? Hoe zijn dan mijn woorden? Hoe zijn dan de dingen met mijn houding naar de medemensen? Zien mensen in mijn hart? Zien mensen in mijn handelen? Zien mensen het hart van God? En uiteindelijk is de vraag, als mensen aan het zoeken zijn en God heeft ze gemaakt om te vinden, brengen wij dan door ons leven, brengen we mensen dichter bij Jezus? Of, ja, het helemaal in het andere uiterste, maken we misschien mensen wel moeilijk juist door ons leven of door onze stijl om Jezus te vinden? En dan ben ik ervan overtuigd dat we hier met ontzettend goede intenties zitten met elkaar. En dat als ik hier de vraag zou stellen, of hebben we lef ervoor om te gaan, om mensen te bereiken, denk ik dat de meesten, en ik hoop iedereen ja zouden zeggen. En ik wil je ook echt aanmoedigen om echt voor de volle 100% ervoor te gaan. Dan wordt het al wat spannender. En de vraag die Handelingen ons daarbij extra brengt, is dat Paulus ons leert, heb je lef, de moed, maar ook het hart. Heb je het lef om aan te sluiten hier bij de mensen zoals ze zijn in Roermond, op je werk, de mensen in je familie, bij je buren? Nou, als je dat alles zo hoort, dan kan ik me voorstellen dat ik de vraag zou krijgen bij de koffie, dus ik ga er nu maar vast op in, dat scheelt alweer. Dat mensen zouden vragen, maar Joël, als we ons helemaal gaan aansluiten op Roermond, op de mensen in onze omgeving, loop je dan niet het gevaar dat we water bij de wijn gaan doen? Daar zijn christenen vaker bezorgd om. En soms ook terecht. En dan denk ik, als één ding belangrijk is voor een goed getuigenis van Jezus, natuurlijk is het belangrijk dat de afgoden uit je eigen leven weg zijn. Een stukje levensheiliging, een stukje toewijding aan Jezus. En ik weet niet hoe jij Handelingen hebt gelezen, maar ik vind geen slappe hap wat Paulus hier doet. Het is niet met een mega huge knuffelkarakter of zo. Hij zegt ook, er zal een man komen die heeft God aangesteld en die gaat de oordeel vellen. Dus ook Paulus die sluit aan, maar hij brengt onverbloemd het evangelie zonder enige water bij de wijn te doen. En waar zit de crux dan wel? Ik denk dat de crux hem daarin zit, is dat het zo ontzettend belangrijk is dat als je het evangelie uitlegt, in je daden misschien met wat woorden erbij, dat mensen in je woorden en in je daden ook je hart ziet. Dat mensen ook je lef zien, dat ze echt zien in dat hart van die en die en die. Daarin zien we echt het hart van Jezus. Hoe kunnen we dat dan gaan doen? Want het kan in de lucht blijven hangen. Ik wil even met je bekijken, hoe kan je dat dan praktisch ook toepassen? Ik wil je vanmiddag niet oproepen om te zeggen, nou, nu moet je heel popiopie gaan doen en woorden gebruiken die je normaal niet gebruikt. Hè? Iedereen heeft zijn eigen stijl. Het is ook goed om, er was ook iets in dat lied van als u het huis niet bouwt, dat ging ook over eigen gaven, over eigen stijlen. Blijf gewoon lekker op die manier zoals God je gemaakt heeft natuurlijk. Want jij spreekt weer andere mensen aan die andere mensen aanspreken. Nou voel ik me zo vrij, ik heb ook een blunder verteld van Hemelvaartsdag, dus ik denk ik mag ook wel een geslaagd momentje met je delen vanmiddag, waarop het wel slaagde, een evangelisatiepoging, om even te laten zien hoe wij dat op onze eigen stijl hebben gedaan. Toen onze kinderen geboren werden, en wij woonden dus toen ook in een Rooms-Katholieke context in Os, toen dachten we, wat is nou mooier, de doop bij katholieken is ontzettend belangrijk, en dat is een feest, en van alles en nog wat. Ik dacht, wat is nou mooier om het opdragen van onze dochters, eerst Rivka en toen Jaël, om dat aan te grijpen om Jezus dichter bij mensen te brengen. En wat hebben toen mijn Joke en ik gedaan? Ik zei, 100% inzet is belangrijk. We hebben daar geld in geïnvesteerd. We hebben ze niet omgekocht hoor, daar komen nog andere aspecten. We hebben geld geïnvesteerd, creativiteit gedaan. En wat hebben we uiteindelijk gedaan? We hebben een kaartje laten drukken, echt zoals een officiële trouwkaart. Echt een mooi geboortekaartje, met van opdraagkaartje. Met erin in gewoon Nederlands, zonder vakje, gewoon even uitleggen wat opdragen is in een paar zinnen. Even gezegd van, nou, voor ons is dat een ontzettend belangrijk moment. En we zouden ontzettend fijn vinden als je de moeite zou willen nemen om erbij te zijn. Natuurlijk ook, hè, in Bourgondische Zuiden, we hebben ook een grote party aangekondigd voor na de diensten. En alles uit de kast gehaald om een mooi feestje te bouwen daarna. En het was zo mooi, op onze eigen stijl, dit paste bij ons. En zo 10 mensen van het werk van Majoke, oogartsen en andere mensen, die hoorden daar in die dienst voor de allereerste keer evangelie van Jezus. Familieleden of vrienden die nooit in de kerk kwamen, die kwamen mede door dat kaartje, door het feestje, die kwamen naar de kerk. En ze hoorden voor de allereerste keer velen in hun leven over de liefde van Jezus. En weet je, dat is iets in de stijl van Majoke en mij. Jullie hebben weer hele andere talenten en gaven. Maar dat is zo mooi dat je zegt, ben je bereid om te investeren, om aan te sluiten bij de mensen in jouw omgeving, de mensen die God op jouw pad heeft gebracht. En wil je daar vol voor gaan om die gelegenheden die er zijn, om die aan te grijpen om mensen in aanraking te brengen met Jezus. Er waren ook 2 stellen die kwamen niet op het opdraagfeestje en in de opdraagdienst. Die wilden niks met Jezus te maken hebben, zelfs niet als er lekker eten bij was. En wat doe ik dan op dat moment? Ja, dan kan je alleen maar bidden voor die mensen. En niet om mezelf me makkelijk ervan af te maken, maar soms dan bid ik van, ja, Heer, wilt u dan die andere mensen op hun pad sturen, die wel hun stijl hebben, die misschien wel hun woorden spreken, die wel aansluiten? Kijk, als je kijkt naar die Areopagus, nou, ik denk dat was een situatie die was geknipt voor Paulus. Dit is Paulus op zijn best. Paulus was een briljant theoloog, die hield wel van een goed debatje, van een theologisch verzetje. En een aantal mensen, die kwam dus ook tot geloof, die kwam vrucht omdat Paulus zich ook gavengericht aan inzette en aansloot bij zijn omgeving. En een aantal mensen kwam niet tot geloof, zegt Paulus ook eerlijk daarna, maar ik ben ervan overtuigd dat Paulus volhardde. Dat Paulus bleef bidden, misschien die ene broer of zus uit de kerk die zo'n mooi lied kan zingen. Misschien dat diegene wel met een schitterend lied aansluit in de leefwereld van diegene. Misschien dat dienstmeisje, die christen, die de oezootjes aan het inschenken was, terwijl die Atheners alleen maar aan het debatteren waren met elkaar. Misschien kan die hem wel aanraken door de houding waarmee ze dienstbaar is. En Paulus weet ook, ja, misschien of waarschijnlijk, er zullen ook mensen zijn, die zullen niet tot Jezus komen. Die zullen inderdaad komen voor die rechte Jezus. En dat is ontzettend verdrietig. Dat is ontzettend heftig. Maar Paulus kan dan wel zeggen, ik heb alles gedaan wat binnen mijn macht lag. Mijn hele leven heeft in dienst gestaan van die mensen. I can't stand this no more. Ik ben voor de volle 100% heb ik alles gegeven. Heb ik die mensen proberen te helpen om Jezus te leren kennen. En weet je, daar wil ik je zo graag ook voor aanmoedigen, ook voor de komende tijd. In dit ontzettend mooie jaar voor jullie, om je bezig te houden met het getuigen zijn van Jezus. Dat je net zoals Paulus zegt, en niet alleen zegt, maar het ook doet en zegt van, ik ben beschikbaar. En niet zo beetje bij beetje, het kunnen soms zo halfjes zijn, maar voor de volle 100%, al kost het me middelen, al kost het me tijd, al kost het me weet ik wat niet wat, mijn comfort is een stukje opgegeven, maar ik ben beschikbaar voor de volle 100% voor de missie van Jezus. Ik moet wel een disclaimer daarbij geven, is het best gevaarlijk als je zo gaat bidden, want er gaat echt wat gebeuren in je leven. Ik ben er absoluut van overtuigd, als je de komende weken zo gaat leven, dat mensen op je pad worden gebracht door Jezus. En ik denk, als er 1 tijd, werd al even in de dienstinleiding gerefereerd door Johan, het is een ontzettend turbulente tijd. En deze tijd als geen ander, die vraagt om standvastige christenen, die er voor de volle 100% voor gaan. En dat je je inzet daarvoor, in het besef dat door de Heer je inspanningen, en dat beloof niet ik, maar God en zijn woord, in het besef dat door de Heer jouw inspanningen nooit te vergeefs zullen zijn. Zeg je, dit is mijn Popeye moment. Zo kan het niet langer hier in Roermond. En ik wil zo ontzettend graag nog veel meer vrucht zien. Er zijn nog wat stoelen leeg hier, ze kunnen nog vol. Zeg je, ik wil zo ontzettend graag vrucht zien. En niet uit grootspraak van jezelf, maar omdat het Gods bedoeling is. Omdat het Gods bedoeling is dat mensen hem zouden zoeken. dat ze hem al tastend zouden vinden uiteindelijk, omdat God van niemand ver weg is en niemand ver weg wil zijn. Met die vraag, die wil ik graag in jullie midden neerleggen en daar mag je de komende tijd mee stoeien. Ben je beschikbaar, zodat mensen voor wie jouw hart klopt en mensen voor wie Gods hart klopt, mensen voor wie ons hart klopt, ben je beschikbaar om met je eigen stijl die mensen de mogelijkheid in ieder geval te bieden om te kiezen voor een eeuwig leven met Jezus? Ik denk dat we daar wel voor mogen bidden. Zullen we gaan staan met elkaar? Ook uit eerbied voor God. En dat we ook vragen dat Hij ons vult met zijn Heilige Geest om dat te doen. Heer Jezus, zo staan we voor ons, voor U. Hier met ieder zijn eigen gedachten. Hier misschien moeten we het even laten bezinken. Hier misschien spreekt U op dit moment door uw Heilige Geest zo concreet over mensen die we misschien vanmiddag al mogen opbellen. Hier of een event dat we mogen organiseren. Heer, U weet hoe we hier staan voor uw aangezicht. Heer, U heeft ons allemaal op een andere manier gemaakt. Ieder met ons eigen karakter en met onze eigen stijl. Met onze eigen mogelijkheden. Heer, mijn gebed op dit moment is dat U ons op onze eigen manier zo aanraakt door uw Heilige Geest. Dat we zeggen, Heere Jezus, die mensen die U op ons hart brengt. Heere Jezus, die mensen die U op ons pad heeft gebracht of morgen gaat brengen. Heer, we willen voor de volle 100% willen we die mensen dienen. Want U gaf zich ook 100%. U gaf het liefst het kostbaarste dat U had, uw eigen Zoon Jezus. En Heer, ik wil U bidden dat U ons zo gelijkvormig wilt maken naar die Jezus. Dat we al onze middelen, Heer, dat we al onze tijd, onze agenda, Heer, dat we heel ons leven, dat we alles op alles willen zetten om de mensen hier in Roermond en omgeving te brengen bij uw vaderhart. Heer, het fijn dat we hier staan is omdat andere mensen het lef hebben gehad om ons over Jezus te vertellen. Misschien onze ouders, misschien mensen uit deze gemeente, misschien op een andere manier. Maar we staan hier alleen uit genade en omdat andere mensen zich hebben ingezet om het ons te vertellen. En omdat dat werk door uw hart, door uw hand is gezegend. En vader, zo bid ik voor deze mooie gemeente, de christengemeente Roermond. Heer, om ze nog meer aan te vuren door uw geest. Heer, en dat we dan enorme vrucht mogen zien. Heer, niet door onze inspanningen. Heer, niet omdat hier dan een groot bord met christengemeente Roermond komt te staan. Maar omdat we er zo naar verlangen dat uw naam geëerd wordt hier in Roermond en omgeving. Heer, helpt u ons daarbij. Heer, geeft u ons creativiteit en originaliteit. En zegent u het door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.